Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met Karel van der Wouden. En we hebben nog twee gasten deze keer, want het is een klein beetje bijzonder, Karel.
Ja, want, heel leuk, denk ik.
Ja, want vorige keer hadden we het over digitale soevereiniteit.
Waar ik helaas niet bij was, maar wel een heel leuke podcast.
Dankjewel. En ik sprak daarmee met een collega en die zei tegen mij, hoe zit het, kunnen we eigenlijk ook een podcast opnemen over soevereiniteit en AI? Nou, heel leuk, zeg ik. Hij zegt, dan heb ik twee mensen voor je. Dus die wil ik even aan je voorstellen. Zou je je even voor willen stellen,
Dasha? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Dasha Simons en ik werk bij IBM rondom AI en ethiek binnen de consultingtak. Dus adviseren we klanten over hoe ze AI op een betrouwbaardere, eerlijkere, transparantere, robuustere manier kunnen implementeren. En ik doe een PhD daarnaast rondom video AI en ethiek.
Oh, nou, ja. Leuk. En leuk dat je hier bij ons aan tafel zit. Ja, dankjewel. En vanuit de Nederlandse Bank, owner. Kun je je voorstellen?
We hadden hiervoor een grap over mijn achternaam. Ik dacht dat jij die zou proberen, toch?
Oh, ja. Onder cultures, ja.
Ja, cultuur. Ik ben onder cultuur van de Nederlandse Bank. Ik werk bij de beleidafdeling, specifiek op strategie. Dus dat houdt in dat we op lange termijn risico's varen. En daarbij kijken we vooral naar digital finance en dat soort onderwerpen. En daarin is AI eigenlijk het grootste onderwerp dat we nu in de financiële sector zien. Dus hoe gaan we daar toezicht op houden? Maar ook hoe zorgen we dat goed in de financiële sector wordt toegepast? Dus een beetje een algemene AI-beleidsmaker, zou ik kunnen zeggen.
Ja, ja, nou, dankjewel. En leuk dat je op zo'n korte termijn even bij ons aan tafel wil stappen om hierover te praten. Soevereiniteit en de financiële sector is volgens mij gewoon iets wat altijd oog op de lijst staat bij jullie. Hoe staat dat bij de Nederlandse Bank?
Ik denk dat soevereiniteit altijd inderdaad een belangrijk onderwerp is. Maar het is nu de laatste tijd toch wel iets belangrijker geworden vanwege de spanningen die op het geopolitiek veld een grotere rol krijgen. En daarnaast ook met de technologie wat AI eigenlijk voorstelt. Want je kunt je voorstellen dat wanneer je een Word of een PowerPoint of een ander soort app hebt, dat is toch wel vervangbaarder dan een groot generatief AI-model. Dat is veel moeilijker te trainen. Dat is eigenlijk alleen voor de hyperscalers bedoeld, zou je kunnen zeggen. En het is ook iets wat de richting geeft. En het is niet alleen iets waar jij dingen invoert. Dus het is ook iets waarmee je bedrijfsplan wordt aangepast, zou je het kunnen zeggen. Dus in die zin zien we dat eigenlijk dat de AI-modellen die Europees zijn wel liever de voorkeur zou krijgen. Vooral ook vanuit, ik heb ook geluisterd naar die aflevering van vorige week, waar ook dingen worden genoemd zoals de US Cloud Data Act. Dat is een voorbeeld van Amerika, maar er zijn ook andere landen natuurlijk. Waarbij als de Amerikaanse president een order geeft aan een Microsoft of aan een Google om onze data te delen, dan zijn ze verplicht om dat te doen. Nou, dan heeft een Microsoft wel een uitspraak gedaan dat ze dat niet gaan doen en dat ze niet eens zijn met die wet. Of dat in court gaat ophouden, dat is een heel ander verhaal. Dus het is voor ons wenselijk als wij onze eigen data op onze eigen cloud hebben, als we onze eigen AI-systeem kunnen runnen. Maar dat is natuurlijk een heel groot verhaal, want zoals vorige week ook is besproken, dat is vaak genoeg geprobeerd en ook vaak genoeg gefaald.
Ja, maar dan ga je spreekt nu direct een heel eind naar voren, zeg maar. Wat ik eigenlijk wel interessant vind, want jij komt van de Nederlandse Bank af. De Nederlandse Bank is natuurlijk een instituut die er al veel langer is. En jullie waren hiervoor, denk ik, veel meer wetgever. Dus is dat dan nog steeds de rol die jullie ook in het AI-vlak hebben? Bereiden jullie dat uit? Want ik zie dat AI zich heel snel ontwikkelt. En hoe ze, ook dan de tweede vraag, hoe houden jullie dat bij, zeg maar? Dus eigenlijk, wat is jullie huidige rol daarin? Hoe ontwikkelt jullie je rol? En hoe houden jullie dat ooit bij?
Ja, goede vragen. Doen we niet? Nee. Doen we wel. hoe we het bijhouden is door communicatie met de sector. Dus iets wat nu wel opvalt is dat in de financiële sector, dus banken, verzekeraars, pensioenfondsen, trustfondsen, alles wat je kunt voorstellen, die kampen met hetzelfde probleem. We hebben AI-regelgeving, we willen AI toepassen en we zien in andere landen dat AI al wordt toegepast. Dus wat gaan we in Nederland doen? Gaan we achterlopen? Of dat is ook een ander gevaar natuurlijk, dat je concurrentie achterstand krijgt als we te veel regelgeving erop gaan leggen, et cetera. Ja. Dus wat gaan we doen als Nederland zijnde met AI in de financiële sector? Nou, dat is een gedeeld probleem. Dus ook al is het echt een marktkwestie, is het tegelijkertijd ook wel een nationale kwestie. Dus wanneer we bij elkaar komen, zie ik toch wel veel openheid vanuit partijen om te delen wat hun problemen zijn en hoe zij daarmee omgaan, wat voor use cases ze hebben en om samen daarvan te leren. Een goed voorbeeld hiervan is transactiemonitoring. Dat is iets waar je dus eigenlijk totaal geen competitive voordeel van hebt. Het is gewoon wettelijk verplicht. Je moet je transacties monitoren als je een bank bent en je hebt heel veel transacties. En wat daar dan gebeurt is dat banken daar nu steeds meer machine learning aan het inzetten zijn, omdat je gewoon miljoenen transacties hebt die je dagelijks moet bijhouden. En daar zijn alle banken bij elkaar gekomen. Wij vanuit de Nederlandse Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken, dus de NVB en DNB samen, hebben de grootste partijen bij elkaar gebracht. Oké, laten we kijken waar lopen we tegenaan bij het inzetten van machine learning bij transactiemonitoring. Hoe lossen we die problemen op? En daar is iets van een 10 of 15 pagina document uitgekomen, industry baseline. Hier houden we ons allemaal aan. En dan heb je ook een gelijk speelveld. Dus op die manier los je die problemen samen op.
Ja, dat is dan iets wat jullie zo'n document is iets wat jullie opleveren dan uiteindelijk?
Het is officieel een NVB-document. Maar we doen het allemaal samen. We hebben ook recent nog roundtables georganiseerd. Ook weer met de hele sector, banken, verzekeraars. Waar we samen aanbevelingen voor guidance hebben opgesteld. Richting de Europese autoriteiten, de Europese Commissie, de AI Office in Brussel. Richting dat soort partijen. We hebben een soort van een Nederlands aanbevelingendocument gemaakt van: dit vinden wij allemaal onduidelijk in Nederland. Kunnen jullie hier duidelijkheid over creëren in guidance? En je ziet dat de sector daar echt heel erg open voor staat, omdat ze zelf ook met hetzelfde probleem kampen.
En is dat dan ook iets waar je bijvoorbeeld een AI-specialist bij betrekt, zoals bijvoorbeeld een IBM? In dat soort zaken?
In dat soort zaken niet, want dat is echt specifiek voor de financiële instellingen. Dus dat proberen we echt heel erg gescoopt te houden. Maar bijvoorbeeld een AI-symposium wat we hebben gehouden, of in algemene gesprekken die we voeren hierover, of specifiek, we hebben het over soevereiniteit gehad, derde partijafhankelijkheden. Daar hebben we het juist heel veel met, ook met technologieleveranciers en met de verschillende onderdelen in de supply chain die allemaal relevant zijn voor de toepassing van AI.
Ja. Oké, op die manier. En heb jij, Dasha, heb jij bijvoorbeeld dat soort gesprekken ook veel in de financiële sector?
Nou, wat je merkt is dat er rondom AI en ethiek of AI governance, hoe het vaak nu in de praktijk wordt gebracht, mag je, welke fairness metric gebruik je voor een AI-model wat credit risk scoring doet? Wat voor fairness metric wil je gebruiken voor een customer service model wat taal herkent en of het op verschillende accenten wel of niet acteert? Het zijn allemaal wrijvingspunten.
Ja, en wat bedoel je dan met fairness model? Als je
dus je kan tot een bepaalde hoogte zijn er manieren hoe je bias binnen een model, unwanted bias, kan meten. En als je het ene meetlat neemt of een andere, maakt heel veel uit of je hem eerlijk vindt of niet. Okay. Het hangt er net vanaf welke je kiest.
Ja.
Als voorbeeld. En over dat soort vraagstukken waarbij nog niet per se hele duidelijke handleidingen zijn, zo moet je het oppakken. Merk ik dat de verschillende banken bijvoorbeeld ook, of de financiële instellingen, behoefte hebben om daar samen over te praten en in gesprek te gaan. Hey, hoe pakken jullie dit op? Hoe vertaal je de wet, zoals de European AI Act, nou daadwerkelijk naar de praktijk? En die vertaalslag, hoe je daarmee omgaat, wordt heel veel over gedeeld met elkaar.
Ja, nou, sowieso heel mooi om te horen dat soort dingen gewoon samen bedacht worden. Dat als iedereen zelf zijn eigen stukje ging bedenken, dan loop je waarschijnlijk weer heel veel mis.
Dit is ook een van de onderdelen die het vaakst voorbij kwamen in die aanbevelingen richting Europa die we vanuit Nederland hebben gedaan. Ja, fairness en bias testing, dat is verplicht in de AI-act. Dus daar moet straks alle instellingen aan voldoen als je een AI-toepassing uitvoert die onder de AI-act valt. Maar wat is bias testing? Wanneer is iets eerlijk? Daar heeft helemaal niemand duidelijkheid over. En daar kan ik je ook een voorbeeld over geven. Bijvoorbeeld, er is een soort van een toezichtwerkgroep van allerlei verschillende toezichthouders, dus niet alleen financiële, maar ook van de speelgoedautoriteit tot de zorgautoriteit. Die zijn er allemaal bij elkaar. Spreken we over AI. En er is een voorbeeld gekomen van een dating app die van de voorkeuren van de mensen die het gebruiken, dus het algoritme is gewoon eerlijk geprogrammeerd. Maar ze zijn maanden later erachter gekomen dat mensen met bepaalde huidskleuren in het algoritme achteraan de rij worden gezet. Omdat de machine learning heeft dus gezien dat de user preference dat uitvoert. Maar ze zijn hier zelf achtergekomen, zijn zelf gestapt naar hun toezichthouder. Van, dit is natuurlijk niet wat wij willen met onze dating app. Wij willen niet een discriminerende app maken. Wat moeten we nu doen? Nou, dat is ook een hele lastige vraag voor de toezichthouder. Want je weet niet vanuit je wettelijke mandaat of je nou... Moet je nou die app gaan verbieden? Of moet je juist zeggen van, ja, dat is wat de machine learning leert. Mm-hmm. Dus dat is statistisch, het is unwanted of gewoon correct bias, hoe je het ook ziet. Of moet je een soort van quotum instellen van, in de zoveel mensen moet je zoveel huidskleuren zien. Of dat kan je ook niet. Nee. Dus hoe ga je daarmee om? Dus mijn vraag aan jou als AI-ethicus, wat zou jij met die casus doen?
Ja, ik ben bekend met deze casus. En hij is heel interessant. Het hangt er denk ik vanaf op meerdere perspectieven. Ik denk dat je dieper erin zou moeten gaan om te begrijpen hoe en na zou kunnen denken wat zouden de impact daarvan kunnen zijn. Dus misschien op de directe impact. Nou oké, je krijgt misschien minder profielen te zien of jouw profiel wordt minder te laten zien. Wat zijn nou de secundaire laag van impact? Nou, wellicht is dat je minder makkelijk een partner kan vinden. Wellicht was de tertiaire laag van impact. Nou, misschien zou je kunnen zeggen, als je minder snel een partner kan vinden, word je misschien ongelukkiger, et cetera, et cetera. En hoe zou je dat op een manier kunnen mitigeren? Dat soort risico's. Dat is denk ik de ene kant. Stel, er komen risico's uit waarvan je denkt, hey, dat vinden wij niet passend binnen de maatschappij hoe wij leven. Kan je misschien op een andere manier de app inrichten? Dat je dat op een eerlijkere manier zou kunnen doen. Hmm. Dus ik denk dat je aan de ene kant echt meer inhoud nodig hebt. Maar ik denk de verschillende lagen. Om wat meer te kijken wat zijn de risico's waar je niet gelijk aan denkt. Maar ook meer systemisch niveau. Goed zijn om mee te nemen. En wat ik zelf een hele interessante vind. En dat benoemde jij net eigenlijk ook. Die wrijving als ik dat zo zie. En als... Je wilt niet afstraffen als iemand naar je toe komt voor hulp. Want het is eigenlijk iets heel moois dat iemand ook met zijn billen bloot gaat. Mm-hmm. En kijk, we hebben dit gevonden. Ja. Hoe gaan we hiermee om? En tegelijkertijd, waar ligt de grens tot waar je kan gaan? Want als iedereen, als je transparant bent en opeens mag het, is natuurlijk weer een andere lijn waar je mee omgaat. En ik vroeg me af, hoe ga jij daarmee om in jullie rol?
Ja, heel interessant. Vanuit het toezicht, wel, het is een voorbeeld van fairness, wat wij bij DNB nu eigenlijk vaker ook hebben uitgezet, en ook volgens mij in het rapport van vorig jaar, de impact van AI op de financiële sector, hebben geuit. Met fairness heb je, dat is dus een van de grootste risico's van AI, heb je eigenlijk meer dan 70 definities van algoritmische fairness. Dus je kunt eigenlijk niet als toezichthouder zeggen van, wij kiezen voor deze, dit is wat algoritmische fairness betekent, en deze metric moet je daarvoor gebruiken. Dus er zijn verschillende metrieken, die je kunt gebruiken om een dataset te controleren. Deze moet je gebruiken. En als je hieruit, ik zeg maar wat, 0,7 krijgt, dan ben je eerlijk. Zo werkt het natuurlijk niet, want het is sociaal. Het is de technologie verandert, dus die metrieken zijn ook snel verouderd. Ja. Maar ook sociale verwachtingen veranderen snel. Dus 20 jaar geleden was het helemaal prima als je postcode gebruikte bij je motorverzekering. Nu wordt er al gedacht over, betekent postcode niet eigenlijk een proxy voor wie in welke wijk woont? Maar is dat ook niet iets? Dus je ziet ook dat sociale verwachtingen veranderen. Dus je kunt als toezichthouder, als je nu gaat zeggen, je moet het op deze manier doen, en dan weet je dat iets eerlijk is of dat het oneerlijk is, dan bevries je de tijd op vandaag. Dan gaan we voor altijd leven zoals 26 juni 2025 is. Ja. Terwijl de rest van de wereld verandert. En dan kloppen jouw regels ten eerste niet meer. En ten tweede heb je ook het geval dat de sector die onder jou valt, dus ook op die dag moet blijven leven. Dan krijg je achterstand tegenover de rest van de wereld. Dus dit is een spanningsveld, zou je het kunnen noemen. Dus hoe wij, wel iets als fairness, een mooi voorbeeld, maar ook de rest van AI-toezicht, of in ieder geval governance-toezicht willen inrichten, is jij kiest je fairness metric, jij kiest je fairness definitie, je legt uit aan ons waarom dat in jouw toepassing, in jouw situatie, de correcte gekozen iets is. Dus justify it to us. Leg het uit aan ons. En dan, wij gaan niet zeggen van, wij zijn het daar direct niet mee eens. We gaan het proberen te begrijpen. We gaan samen in gesprek. En daarin gaan we samen naar jouw interpretatie kijken. En ik denk dat dat de manier is waarmee we door de tijd heen in zo'n dynamische, zo'n veranderende sector nog mee kunnen gaan.
Ja, want wat je zegt, je blijft veranderen. Het blijft gewoon een veranderende sector.
Ja, wel dus, leuk dat je nu terugkomt op het laatste stuk van mijn vraag eigenlijk. Hoe jullie veranderen, dat je eigenlijk overstapt van meer wetgeven naar veel meer, reguleren, maar strategie bedenken naar een stukje ook consulting, wat jullie doen, zeg maar, klanten meenemen, jullie contacten meenemen. op dit hele stuk.
Ja, wat wel blijft is de AI-act die legt regeltjes op. Ja. En daar gaan wij toezicht op houden. Als wij de toezichthouder worden die daarop gewezen worden. Vanaf 2 augustus 2026 zijn er hoogrisicotoepassingen waar dan instellingen onder zullen vallen. En als wij daarop aangewezen worden, dan moeten wij daar toezicht op houden. Dus de regels die daarin staan, die gelden strikt. Dat is het, zeg maar. Maar er is heel veel buiten de AI-act. En er is ook heel veel in de AI-act wat interpreteerbaar is, waar nog geen duidelijkheid over is. En daarin vind ik dat we dus dat gesprek aan moeten gaan. En dat we de dialoog op moeten zoeken met ronde tafels, met symposia en met dit soort gesprekken.
Ja. Ja. Voor mij heeft het om iets meer naar de techniek te gaan, zeg maar. Er zijn heel veel verschillende modellen in de wereld waar gebruik van gemaakt. Of waar gebruik gemaakt van kan worden.
Ja.
Betekent dat ook dat financiële instellingen overal gebruik van mogen maken? Of zijn daar reguleringen nu al voor? Of hoe gaan jullie daar in de toekomst op een andere manier mee om?
In termen van puur wel machine learning en deep learning?
Ja, van de verschillende modellen. Zoals, nou, je hebt heel veel open modellen, zoals ChatGPT, Llama-modellen en dergelijke. Waar natuurlijk heel veel data in zit, wat misschien niet altijd even duidelijk is wat daaronder gebruikt wordt. Maar je hebt ook veel meer fixed modellen, zoals IBM gebruikt, een Granite-model, waarvan heel duidelijk is wat voor data daar gebruikt is, gevoed is om dat soort modellen te trainen en uiteindelijk te deployen. Hoe gaan jullie vanuit de Nederlandse Bank, zeg maar, daarmee om richting jullie financiële instellingen?
Wij zijn in principe volledig technologie-neutraal. En ook in het begin had ik het over de Europese soevereiniteit, maar wij zijn ook volledig derde partij-neutraal. Het gaat ons er niet om wat voor technologie of wat voor partij, wat voor leverancier, wat voor model je gebruikt. Het gaat erom wat voor risico's dat presenteert en hoe jij die risico's beheerst. Dus zolang je de risico's van wat je gebruikt doorhebt en daar een goed beheersingsmodel omheen hebt staan, dan is er geen een soort technologie die verboden kan zijn, lijkt mij. Dus, dus daar hoef je denk ik geen zorgen over te zijn. Want als je dat doet, dan krijg je juist al heel dat ding van dat je bepaalde dingen niet kunt doen en dat sommige technologieën worden uitgesloten. Dat is denk ik niet de bedoeling.
Krijg je eigenlijk, zal maar zeggen, van ja, we hebben 10 modellen, maar je mag een 9 niet gebruiken, dus je moet die ene gebruiken.
Ja,
en dan krijg je dat iedereen die ene gaat gebruiken.
Precies.
Ja,
technologie neutraal, wel in de zin van, we zien wel dat wel prudentiële, dus dat bepaalde financiële voordelen te halen zijn door het gebruik van het meer AI in sommige toepassingen. Dus dan spreken we dat ook uit, want wij zijn er voor de gezondheid van de financiële sector. Dus dan is dat ook iets wat wenselijk is, wat ik noemde net transactiemonitoring. Daar hebben wij ook 2 jaar geleden een rapport over gepubliceerd van herstel naar balans. En in dat rapport noemen we ook, ergens in het laatste hoofdstuk, als je machine learning gebruikt, kun je hier heel veel kostenbesparing op doen. Dus eigenlijk raden we dat wel een beetje aan. Dat is een beetje wat daarin staat. Dus we hebben ook richting de sector uitgesproken van, doe het, durf het met AI te doen.
Ja, ja. Ah, dat is wel positief. Dat je zo ook echt de markt op komt daarin.
Ja.
En het is wel interessant wat je zegt, want ik denk dat er wel een switch is van modellen die toch vaker in-house worden ontwikkeld door de financiële sector zelf, versus modellen die nu zo groot zijn die je alleen maar kan evolueren als financiële sector. Dus je kan niet een volledig GPT of Llama model waar het op getraind is, specifiek de nieuwste versie van onder je controle in je governance hebben. Maar dat is wel iets wat je kan evalueren elke zoveel tijd waarschijnlijk, omdat ze veranderen.
Bedoel je daarmee dat je dus een model pakt, en ik hou het even, we zitten lekker bij IBM, dus pak even Granite, en dat je die dan opnieuw traint met eigen data en op die manier een eigen model traint? Of moet ik het anders zien?
Ja, dus ik denk dat dat een hele goede manier is om dat te doen. Wat ik bedoelde is dan als je het Granite-model, elke keer als er een nieuwe versie komt, of je zegt 1 keer per jaar, of met risicosystemen, dan zou je kunnen zeggen, we doen dat 4 keer per jaar, afhankelijk hoe vaak je dat wilt. Dus je gaat checken, oké, voldoet het nog aan onze bias-metrieken?
Ja.
Hallucineert hij niet te vaak? Voldoet hij aan stereotypering? Stel, je zou een bot voor customer service gebruiken. Stereotypeert hij niet te veel op geslacht bijvoorbeeld, als die vraag stelt? En als je dat soort tests alleen maar van de buitenkant kan doen, omdat je zelf niet het model hebt ontwikkeld.
Ja, ik vind dat toch heel lastig hoor. Want je komt er pas achter dat je heel veel bias hebt op het moment dat het zo is en dat je het hebt ontdekt.
Ja, geïmplementeerd eigenlijk al.
Nou, eigenlijk, je gebruikt het een tijd en één keer zie je dat dat naar voren komt en dan moet je gaan ingrijpen en dan ben je eigenlijk alweer te laat natuurlijk.
Je wilt het hopelijk eens voorkomen.
Ja, je wil het eigenlijk voorkomen.
Of ja, dus van tevoren al heel erg nadenken, wat voor soort scenario's zijn er mogelijk en daar al op te testen.
Ja.
En ik denk dat soms voor sommige dingen AI ook geen goede oplossing is. Voor andere zaken wel, en dan kan je risico's mitigeren. Dat het echt afhangt hoe je überhaupt het probleem framed of AI het op kan lossen. En als tweede, wat voor risico brengt het met zich mee? En dan te kijken hoe het red teaming ook vanuit security, maar dat kan je ook op socio-technical manieren uitproberen.
Ja, ja, ja. Ja, want ik dat het voorbeeld wat je net noemde van die motorverzekeringen op postcode bijvoorbeeld. Ja, op het moment kom je erachter van, hey, ik kan dit ook gebruiken om gewoon hele wijken of hele stukken van wijken inzichtelijk te maken. En moeten we het toch weer anders gaan doen. Dus je bent eigenlijk constant bezig om aanpassingen te maken, maar toch de veiligheid.
Maar dat is ook waarom het zo belangrijk is dat er in de AI-sector ook AI-ethici zijn. En dat er mensen zijn in de data science teams die ook met governance bezig zijn. Dat we niet de techniek en risk management en governance en ethics allemaal losse silo's van elkaar zijn die niet met elkaar spreken. Want dat is wanneer je dat krijgt.
Ja.
Een voorbeeld is een Amazon die wilde een sollicitatieprocedures automatiseren. Dus wat je krijgt is dat ze een AI-model trainen. Wat ze doen is dat ze pakken hun laatste 30 jaar, 20 jaar aan vacatures. Mm-hmm. Iedereen die daarop heeft gesolliciteerd en iedereen die de baan heeft gekregen. En dan zegt ze aan het AI-model, kijk naar iedereen die een baan heeft gekregen en kijk naar iedereen die dat solliciteert. Dan kun je daaruit patronen uithalen wie de beste kandidaat is. En dan kun jij voortaan iedereen die solliciteert aanwijzen wie wordt geselecteerd. Nou, dat hebben ze online gezet. In 2 dagen hebben ze het weer offline gezet. Kun je al gokken waarom?
Ja, en dan bias op, vermoedelijk op huidskleur of op... Want ik ga ervan uit dat 20 jaar geleden waren de mensen die toen waren bij Amazon zijn begonnen... veel meer blanke mensen waren die technologie in zijn gestapt en dergelijke. En dat pas in de laatste jaren daar ook dat veel breder is getrokken.
Helemaal correct. Wat de AI-systeem heeft geleerd door de historische data... is dat het maakt niet uit wat je hebt gestudeerd, het maakt niet uit wie je bent. Als je een vrouw bent of als je een soort van enge naam hebt, dan kom je veel moeilijker binnen Amazon.
Ja.
In de historische data. Dus als je dat automatiseert, dan krijg je eigenlijk een geautomatiseerd systeem van discriminatie. Ja. Maar dit zou waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als zij in het data science team ook mensen hadden die dat soort dingen hebben ervaren. Dan zouden ze heel snel hebben gezegd van, maar wacht eens even, als wij dat op historische data trainen, dan gaat dit gebeuren, want dat lijkt voor de hand liggend. En dat soort dingen heb je heel vaak dat gebeurt. Met wat facial recognition wordt dan getraind op blanke witte mannen. En dan als er een donkere vrouw een camera voor de iPhone houdt, werkt dat veel moeilijker. En dan zie je gewoon heel duidelijk, oké, we weten wie in dat soort teams werken. En ik denk dat gewoon aan de voorkant dat je daar al heel veel aan kunt doen. Mm-hmm. Een ander voorbeeld, niet dat ik alleen maar voorbeeld geef.
Nee, maar dat is goed, dat is goed.
Ja, een ander voorbeeld is Duo. Dat, misschien kennen jullie dit. Ook van het nieuws.
We kennen Duo.
Ja, maar met deze casus van uitwonende studenten, die krijgen een hogere beurs dan studenten die nog thuis wonen.
Correct.
Nou, als je uitwonend bent, dan kun je een controle van Duo krijgen of je echt uitwonend bent. Want je krijgt een hogere beurs. We willen ze wel zeker weten of dat zo is. Dus ze hebben een heel algoritme ingericht die van alle data van studenten een beetje kijkt van, oké, wie zou een fraudeur kunnen zijn? En dan gaan ze dat controleren. Nou, na een paar maanden kwamen ze erachter. Het algoritme geeft alleen maar buitenlandse studenten, of alleen maar studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, om te gaan controleren. Nou, is het dan zo dat 99% van de mensen die frauderen mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn? Dat is natuurlijk niet waar. Toen hebben ze even opgezocht van hoe kan dat? Waarom is het algoritme zo erg opgeschoven? Nou, de grootste correlatie tussen een fraudeur en in de data was dat je een postcode had opgegeven die te dicht bij je ouders was. Dus als je huisadres 12 bent, als je dan huisadres 11 noemt, dan woon je waarschijnlijk nog thuis, want dan heb je gewoon je buren opgegeven.
Ja.
Maar wat er nog meer speelde, is dat niet-westers migratieachtergrond ook met een cultuur komt dat je niet te ver weg van je ouders wil wonen. Dus studenten die in Amsterdam gaan studeren, die willen ook dat hun ouders in Amsterdam wonen. Dus die gaan niet in Groningen studeren. Dus wat je kreeg was dat die studenten ook wel echt uitwonend waren. Maar het algoritme keek gewoon alleen naar, jij woont heel dicht op je ouders, waarschijnlijk ben jij een fraudeur. Dus dat is hoe AI redeneert. En dan krijg je heel vaak dit soort dingen. Mm-hmm. Duo heeft hier ook achteraf een formeel excuus voor aangeboden richting heel Nederland. Want ze kwamen er ook achter dat gewoon allemaal niet klopte, statistisch gezien.
Ja.
Maar ja, dus dat zijn culturele verschillen die je ook van tevoren misschien zou kunnen bedenken. Maar het is ook heel lastig om alles in te kunnen zien natuurlijk.
Ja,
en ik vind het al heel mooi wat je zegt. Dat je aan de ene kant zegt, dus het is belangrijk dat meer technische mensen, meer vanuit compliance hoek, vanuit de AI en ethiek samenwerken. En ik denk, wat je soms ook ziet, is dat ze er extra werk op de machine learning engineer of data science teams wordt opgelegd. Oh ja, en je moet ook over al deze socio-technical dingen nadenken. Hier succes, hier heb je de wetgeving, denk daarover na. En dat ik denk dat die besluitvorming op veel strategischer niveau binnen ook financiële instellingen belegd moet worden. Uiteindelijk helpt AI ons om onze beslissingen te maken. En dat betekent dat het ook beïnvloedt. En ik denk dat het daarom zo krachtig is. Maar dus hoe meer we automatiseren en hoe meer we het handen geven aan AI, hoe meer het bepaalt hoe je bedrijf of je instelling ook in de AI-wereld opereert. En dat zijn beslissingen die je niet aan je data science teams en ML-engineers kan overlaten. Dat veel op strategisch niveau belegd kan worden. Ja. En misschien ook een voorbeeld. Aan de ene kant wil je de risico's mitigeren. Aan de andere kant heb je denk ik ook een soort beslissingsbevoegdheid nodig. Als AI-ethicus om te zeggen, dat gaan we niet meer doen. Dus ik weet dat toen ik hier net kwam werken, denk ik zo'n 5-6 jaar geleden, was er facial recognition heel erg een opkomst. En toen heeft op een gegeven moment IBM gezegd, hey, we zien dat het niet goed werkt. We stoppen er helemaal mee, van general purpose facial recognition, om daar helemaal geen projecten meer in te doen. En die beslissingsbevoegdheid heb je ook nodig als ethicus, omdat het, als je in de business zit, is het heel makkelijk om door je business incentives, door je enthousiasme, door het project wat je leidt, daarin op te gaan en niet over dat soort andere dingen na te denken.
Ja, precies dat. Je hebt net iets heel moois gemaakt. Dat heb je misschien compleet geïmplementeerd. Dan heb je
beter dan
zo'n werk heb je erin zitten. En dan wordt er even de stekker uitgetrokken. Dus dat is. Maar het is goed. Ik bedoel, het is goed dat dat gebeurt.
Ja.
Dus ik heb dezelfde tool heb ik ook wel gebruikt. Want je kon heel goed zien aan de hand van een scan hoe oud je was. Dat deed hij ook een gok mee. Dus ik wilde het nog gaan gebruiken. Het was dan één keer weg. Maar dat gebeurt. En ik denk dat heel goed is. Ik denk dat we een
behoorlijk beeld hebben gekregen.
Een behoorlijk goed beeld hebben gekregen. En ik denk dat je hier ook gewoon heel lang over door kan praten. En ik denk ook dat dit een proces is wat door blijft gaan en door blijft gaan en door blijft ontwikkelen. En dat je terugkijkt op wat het is. Ik heb ook begrepen dat je binnenkort spreker bent bij een event op 11 juli, als ik het goed heb.
Ja, dat klopt.
Dat klopt. Daar gaan jullie echt gewoon nog dieper op dit in. En het is ook in een soort van een debatvorm, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dus dit onderwerp, maar ook breder, de financiële sector, hoe AI wordt ingezet en hoe wij daar mee omgaan.
Ja, heel goed. Luisteraars, als jullie daar, en kijkers, want tegenwoordig ook allemaal via schermen te zien. Als jullie daar interesse over hebben of in hebben en jullie willen meer van af weten, kom naar dit event toe. Want je kunt gewoon de vraag stellen. Je kunt daar alles over AI te weten komen in de financiële sector. Dus geef je op. Wij sluiten hier nu de podcast weer af. En dus dan trekken we de stekker er weer uit. En tot een volgende keer.
Tot de volgende.
Dankjewel.